de naam der Vader en der Zoon en der Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 108, het derde en het zesde vers. Zo wordt uw dierbaar volk in het end, bevrijd van rampspoed en ellend. O God, verlos ons door uw hand, verhoor ons, zend ons onderstand. Gij hebt tot onze vreugd voorspeld en in uw heiligdom gemeld, dat Sichem mij zijn vorst zou heten en ik het dal van Sukkot meten. Wie heeft mij zoveel heils bereid? Wie is het die mij in Edom leidt? Wie voert mij in een vaste stad? O God, die ons verstoten had, gij die met onze leger schaart en strijd niet uitdoogt in het gevaar. O God, wiens gramschap ons deed vrezen, wiens gunst ons troost, zult gij het niet wezen? De verse 3 en 6 uit Psalm 108.
Thank you.
met elkander beleden is van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen Psalm 108. Een lied, een psalm van David. O God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen, ook mijn eer. Waak op, gij luid en hart. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heere. En ik zal u psalm zingen onder de natiën. Want uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen. En uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u, o God, boven de hemelen. En uw eer over de ganse aarde, opdat uw beminden bevrijd worden. Geef heil door uw rechterhand en verhoer ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom, die zal ik van vreugde opspringen. Ik zal Sichem delen en het dal van Sukkot zal ik afmeten. Gilead is mijn, Manasse is mijn, en Ephraim is de sterkte mijn hoofd. Juda is mijn wetgever, Moab is mijn waspot, en op Edom zal ik mijn schoen werpen, over Palestina zal ik juichen. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoten had, en die niet uitdoogt, o God, met onze heerkrachten? Geef gij ons hulp uit de benauwdheid, want des mensen heil is ijdelheid. In God zullen we kloeke daden doen, en hij zal onze wederpartijders vertreden. Laten we nu met u gaan lezen het tiende of laatste hoofdstuk uit het boek Esther. Hoofdstuk 10. Dat zijn maar enkele versen. Waarna we dan zingen het eerste vers uit Psalm 75. Daarna legde de koning Ahasveros schatting op het land en de eilanden der zee. Al de werken uw zijner macht en zijns geweld en de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros, en groot bij de Joden, en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk, en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaak. Eeuwige almachtige, soevereine God, de hemel hebt tot uw troon en deze aarde tot een voetbank, uw heilige voeten, die wel hoog woont en troont, maar nogthans zo laag ter nederbukt, en die u zelf verheerlijkt wordt in gebroken en verslagene harten, die wilt horen het geroep van de nooddruftige, mitschadig degene die geen helper heeft. Voor u buigen wij ons neder in het avonduur van deze nieuwe dag aan deze plaats des gebeds. En wij bidden u, Heere, dat het u behagen ons te willen zegenen. Wil met uw woord meekomen door de krachtdadige werking van uw heilige geest, opdat gij geest des vaders en des zoons dat woord levend doet zijn voor onze harten, reuken des levens ten leven, u verheerlijkend en zielenzaligend, wil onze harten maar aan dat woord binden, Heere, opdat we ons leven in dat woord mochten vinden en dat woord in ons hart en leven verklaard mocht liggen. Hij leidt toch altijd, Heere, al de uwen, door uw woord en door uw geest. En is het niet naar dat woord, dan zal het geen dageraad hebben. En daarom bidden we u, Heere, mocht ons leven in uw woord vervat zijn. En mocht dat woord zijn zalvende kracht doen aan onze harten. En zie daartoe in gunst en in genade op ons ter neder. Wil alles wegnemen wat de loop van dat woord in de weg zou kunnen staan. U weet het, Heere, daar is maar zo weinig nodig bij hoorders of bij hem die de mond tot u heeft. En de harten zijn verstoord, Heere. Ach, de duivel gaat altijd rond. Is het niet als een brievende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden, doet hij zich voor als een engel des lichts. Waren het hem mogelijk, hij zou de uitverkorenen nog verleiden. Maar nu ligt dat volk toch vast, Heere, vast in de doorboorde middelaarshanden van u, o gezegende Heer Jezus Christus, wiens doorboorde handen vast liggen met de kerk, in dat eeuwige soevereine van uw verkiezende liefde, hij die uw volk van eeuwigheid bemint, en die ze daarom door de woestijn van dit leven leiden zal, al gaat het dan vaak langs diepte, langs afgronden van beproevingen heen, Heere, ach, dan hebt ge toch met alles uw goddelijke en heilige bedoelingen. Gij hebt toch beloofd dat alle dingen moeten medewerken ten goede, dengene die u lief hebben. En al kunnen wij die weg dan dikwijls niet verklaren, al schijnt het voor ons vlees en bloed dan gans verkeerd te gaan. Uw raad zal bestaan En gij zult al uw welbehagen doen. En hoe toont ge dat, o God, in het leven van uw kerk en in het leven van een ieder die u vreest. Uw goddelijke voorzienigheid die over alle dingen gaat, in hemel en op aarde, leidt het ook in het leven van uw volk zo, dat het toch uit zal lopen tot eeuwige glorie van uw naam en tot zaligheid hunner zielen. Wij bidden u, Heere, mocht die genade ook ons geschonken zijn. Bekeer ons daartoe tot u, Heere. Gij kent ze allen die onbekeerd zijn, nog voor eigen rekening leven, missen een God voor het hart en een borg voor de schoot. En waar het u nu behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven, wil dan ook in dit uur met het woord nog eens meekomen. Gedenk aan onze kinderen, gedenk aan de jongeren, gedenk het vadergemeent. Heren, daar ligt toch de belofte, ik zal mijn geest gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. En wat gij belooft, vervult ge, zeker en waarachtig, vervul het ook in de harten van ons zaad genadiglijk. En wil uw kerk nog bouwen in de donkere en zorgvolle tijden waarin we leven, en die al zorgelijker en moeilijker zullen gaan worden voor uw kerk, Heere, waar de antichrist zijn rijk bouwt en waar hij doorgaat, Heere, en in zijn laatste stuiptrekkingen nog zal proberen uw kerk zoveel mogelijk afbreuk te doen, uw naam te doen smaden, Heere. Gij staat toch als die Heere der Heeren en die Koning der Koningen boven alles. Hij zal toch niet verder kunnen gaan dan gij toelaat. Trouwe God, geef nog eens dat ootmoedige, afhankelijke, kinderlijke geloof, dat in biddend vertrouwen leert opzien tot u, Heere. Ik zal aan uw hand vertrouwend gaan. Die hand glijdt mij veilig. En dan zegt ge het toch zelf. Werp nu al uw bekommernissen op mij. Want ik zorg voor u. Heren, we hebben er telkens de aandacht bij bepaald. En we zijn erbij gebracht geworden in de bijbelezingen over het boek Esther. Wonderlijk, gij handelt met uw volk, Heere. En hoe de vijand briesen mag, hoe de vijand samenspannen mag om dat volk ten onder te brengen. Maar het ligt onder de schaduw uw hand. En waar het door uw vleugelen gedekt wordt, is dat volk toch eeuwig veilig. Ach, mochten we niet rusten, voor we mochten weten, tot dat volk te behoren, Heere, mochten de vrucht nog eens zijn van die bijbelezingen uit dat boek Esther, dat we het mochten leren, voor het eerst of bij vernieuwing, lot en leven in uw hand te leggen, die genadeworsteling te mogen kennen, om God, God te laten, gelovend, de Heere is de getrouwe en de waarachtige. Hij zal nooit laten varen de werken zijner handen. Wil dan ook het woord van vanavond nog zegenen voor verstand en hart, Heere. Laat dat woord nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Het mocht al strekken tot u weer en tot zaligheid der zielen. Zie zo in gunst op ons van boven. Uw kerk mocht bemoedigd, uw volk versterkt in het geloof, verdiept in de liefde, verlevendigd worden in de hoop op u, de Heer, want die hoop is toch vast en zeker in u, o eeuwig en volzalig God. Zo mocht uw kerk gedenken over de lengte en breedte der aarde, alle arbeid in uw koninkrijk nog genadiglijk willen zegenen, alle werken van barmhartigheid, het christelijk onderwijs, de arbeid der zending onder Joden, Mohammedanen en heidenen. Gedenk ook hem, die broeders en zusters die daar arbeiden, ook namens onze kerk op de zending. Ach, ze hebben toch de belofte, Heere, dat gij zult zorgen dat ze zullen komen van het noorden en zuiden, van het oosten en westen, de Filistijn, de Tyriër, de Boeren. Ze worden binnengebracht binnen de poorten van die Godstad, die zal staan tot in der even eeuwigheid. Zo mocht ze gedenken, al onze zieke, eenzame, oude van dagen, wil gedenken hem die naar ons luisteren, wil ook voor hem met het woord meekomen, mocht ge ook hem een stille zegen willen bereiden. Hoor zo ons ootmoedig gebed in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden in het bloed des verbonds, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, om Jezus wil. Amen. Zo zijn we dan, geliefden, nu gekomen aan het einde van de Bijbellezingen over het boek Esther. Als het u gegaan is als mij, dan hebt ge u in stilte in verwonderd en verlustigd en verblijd over Heere trouwe zorg over zijn volk. Want dat boek van Esther is vol van Gods voorzienig bestel. We hebben in de Bijbellezingen telkens weer gezien Gods schikkende hand. De schoonheid van Esther was maar geen toeval. Lang voordat zij aan de troon kon denken, in het nederige huis van Mordechai, had God haar toegerust met een schoonheid die haar door koning Ahasveros deed verkiezen tot koningin. Het is Gods hand geweest die de Jood Mordechai, die daar in koningspoort zat, een eenvoudige portier, hem zo ongezocht het gerucht der samenzwering deed ter oren komen en hij het aan de koning liet melden. Het is diezelfde hand Gods, datzelfde Godsbestuur, dat aan koning Ahasveros zendt een slapeloze nacht. En het is diezelfde hand Gods die Hamans vrouw prikkelt tot de giftige raad om voor Mordechai een galg te maken waaraan Haman zelf gehangen is. En om dit ene nu nog te noemen, het was ook Gods hand die de dobbelstenen deed dentelen. Gods hand die die dobbelstenen deed keren om zijn raad te volvoeren. Zie, geliefden, het boek Esther is dus één doorlopend loflied op de godsregering. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Groot zou nu de winst zijn, indien wij erdoor mochten leren ons lot en ons leven in de hand van die God te leggen, die alle dingen doet naar de raad zijns willens. Als we uit mochten leren al wat ons in het leven overkomt, in voorspoed of in tegenspoed, in druk en smart, in ziekte en ellende, in vreugde en in blijdevolle dagen, het alles maar te leggen in de hand van die albesturende God, die het voor al de zijnen toch zo leiden zal, dat het zal zijn tot hun behoudenis en tot eer en verheerlijking van zijn naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Ach, wij klagen wel eens met dat oude volk der Joden. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Maar hier in het boek Esther hebben we het gezien en zien we het zo duidelijk. God leidt alle dingen, zelfs de duivelse aanslagen van Haman de Agagiet, de vijand der Joden. God liet zelfs deze duivelse aanslagen medewerken ten goede voor al degenen die God liefhebben. Voorwaar, de Heere regeert en hij is met hoogheid bekleed. Laat hem dan besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Hij zal het alles maken wat u verwonderen moet. Mocht die genadevrucht afdalen uit de bijbelezingen over het boek Esther in uw harten, dat het door de genade des geloofs die zo in je leven zijn mocht, ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleid me veilig. God geve dit uit soevereine genade, nu we ten besluiten van de bijbelezingen in dit laatste kleine hoofdstuk nog met u gaan nadenken over Mordechai, groot gemaakt en aangenaam bij zijn broederen. Zingen we dan eerst met elkander uit de 63ste psalm, 4e en het 5e vers, psalm 63, vers 4 en 5. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een extra collecte voor rente en aflossing. Thank you. geliefden, dit laatste kleine hoofdstuk uit het boek Esther vermeldt ons niet veel meer van koning Ahasveros. Ach, het was dan ook de bedoeling van de schrijver van het boek Esther niet om ons een levensbeschrijving te geven, uitgebreid, van deze machtige monarch die over het Perzische Rijk geregeerd heeft. Zeker deze Ahasveros neemt in de geschiedenis die ons in dit boek Esther verteld wordt wel een voorname plaats in, maar hij was toch niet de feitelijke hoofdpersoon. Daarin ging het niet om hem, geliefden. Deze Ahasveros, deze machtige monarch, werd door God de Almachtige naar voren geschoven, zo ver als die Almachtige en Soevereine God deze Ahasveros als een middel, als een instrument in zijn hand gebruikt heeft om zijn volk, het volk der Joden, dat door het edict van de Agagiet Haman, de vijand der Joden, ter dood was veroordeeld. Dat volk der Joden moest immers op de 13e van de maand Adar, in het jaar 473 voor Christus, totaal worden uitgeroeid. En nu heeft God deze Ahasveros als het ware als een pion op zijn schaakbord gezet om te zorgen dat de daad van deze vervloekte Agagiet niet gelukte. Gods beschermende hand was over zijn volk. Als we dit boek Esther zo lezen en nagaan, dan zouden we kunnen zeggen als titel boven het boek Esther zou wel kunnen staan onder de schaduw zijner hand. Want in heel dat boek Esther gaat het om dat oude bondsvolk. Gaat het om dat volk der Joden, dat God naar het soevereine van zijn welbehagen verkoren had, uit alle andere volkeren der wereld. Niet omdat dat volk nu beter was, ach nee, want alle vlees heeft zijn weg voor God verdorven. En wij derven alle van nature de heerlijkheid God. Ook dat volk van Israël, het was hier niet onderscheiden van alle heidense volkeren. Maar dat was het machtige en soevereine van het welbehagen God. God verkoor dat volk, opdat uit dat volk naar het vlees de Messias geboren zou worden, die in de volheid des tijds zou komen. En in wie het dan vervuld zou worden wat de apostel eens schreef. Gij weet, de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij is arm geworden om uwentwil, daar hij rijk was, opdat hij door zijn armoede zou rijk worden. En zo zien we dus in heel de geschiedenis in dat boek van Esther de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. De Satan die probeerde dat volk van de aarde te verdrijven. Want dat wist hij heel goed. Hij die is de overste deze wereld. Als hij dat volk maar weg kon doen, dan kon immers de Christus naar het vlees uit dat volk niet geboren worden. Dan werden dus Gods beloften niet vervuld. Dan werd God bevonden een leugenaar te zijn. En kon dan de Christus niet komen, zou de Satan triomferen en Christus volk voor eeuwig verloren zijn. En in heel die geschiedenis zien we nu dat volk lag onder de schaduw van Gods hand. En zalig de mens die onder de hand van die almachtige God mag
liggen. Ze liggen daar feitelijk al onder. Wanneer? Wanneer heeft de Heere zijn volk onder zijn bewarende hand gelegd? Machtige gedachte, geliefde, als u dat eens indenkt. En u mocht door de genade des geloofs nu voor je eigen hart eens weten, ja, dan lig ik daar ook onder. God heeft dat volk onder de schaduw van zijn hand gelegd, al in zijn eeuwige besluiten, in de nooit begonnen eeuwigheid. Daar immers was het snoer van Gods verkiezende liefde op dat volk gevallen. Daar in die stilte der eeuwigheid had God dat volk voor zijn rekening genomen. En wie nu voor Gods rekening ligt, zou u nemen dat zo iemand om kan komen? In der eeuwigheid niet. Wel gelukzalig dan die tot dat volk der Joden, dat zijn de godlovers, behoren mag. En omdat dat volk nu onder de schaduw van de hand des Almachtigen lag, een geweldige gedachte, hè? Dat is een geweldig iets, al eeuwig onder Gods hand te liggen. Welaan dan, wat vijand tegen hem zich kan, zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, zal ze behoeden en bewaren, tot in der even eeuwigheid. O Heere, namen al te samen, worst de titel zij maar schijn, er is niets zo heerlijk, zo begeerlijk, dan een kind van God te zijn, liggend onder de schaduw van Gods hand. En zo, wat voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? O leefde dat arme volk van God toch eens wat meer uit dat geloof. Er is niet één volk en er is niet één mens die zo menigmaal onder zijn stand leeft dan dat volk van God. En dat zijn nou de bittere vruchten van dat vervloekte ongeloof, dat klein geloof, dat zwak geloof. Leven onder hun stand. Want dat volk, ik ben ermee begonnen vanavond te zeggen, dat volk dat durft soms te klagen. Mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. En God heeft al van eeuwigheid gekend. En hij heeft van eeuwigheid de weg voor ieder der zijnen al uitgestippeld. En God heeft in de stilte der eeuwigheid al besloten. En dat volk zal bij mij wonen. En in dat volk wil ik me verlustigen. En dat volk zal zich eeuwig in mij verlustigen. Wel gelukzalig dan, die met dat volk der Joden, dat overblijfsel naar de verkiezing der genade, mag liggen onder de schaduw van Gods hand. Alleen vermeldt ons hier de geschiedschrijver nog dit. Daarna legde koning Ahasveros schatting op het land en de eilanden der zee. Hieruit blijkt, geliefde, tot welke geweldige macht deze monarch gekomen was. Deze Ahasveros, die vorst van dat Perzische Rijk, was in die dagen een wereldheerser. En dat Perzische Rijk was in die tijd een machtige, geweldige wereldmacht. Hij regeerde vanaf Indië tot aan het Ethiopische Rijk ten zuiden van Egypte gelegen. Dat was het machtige vaste land en over de eilanden der zee. Dat waren de eilanden die lagen tussen Klein-Azië en Griekenland in de Middellandse Zee. Wel nu, deze Ahasveros zwaaide de scepter dus over dat vaste land en dat eilandrijk. Nu werd aan dat volk schatting, belasting opgelegd. Waarom? Waarom nu? Dat is niet met zekerheid te zeggen. En daar zijn er geliefden die menen dat eerst nu het volk weer verplicht werd belasting te betalen. Als u het u nog herinnert, uit een van onze eerste bijbelezingen, hebben we gezegd dat bij het huwelijk van Esther met koning Ahasveros zoveel blijdschap en vreugde was in het hart van deze vorst, dat hij het volk vrij afgaf en ontsloeg van het betalen van belasting. Heeft nu al die tijd dit volk geen belasting meer hoeven te betalen, dan werd het nu weer de tijd dat ze hun schattingen bijdroegen in Rijks schatkist. Anderen zijn van mening dat als we hier lezen, hij legde schatting op het land en op de eilanden ter zee, dat vanwege de Griekse oorlog die Ahasveros gevoerd had en die zo rampzalig voor hem was afgelopen, dat duizenden en duizenden levens gekost had, maar ook schatten van geld had ontroofd aan de schatkist. Nu werd de belasting verzwaard, opdat de financiën van dit machtige rijk nu onder de leiding van de grootvizier Mordechai weer op peil zouden komen. En dan lezen we zo wonderlijk in die tweede vers: al de werken nu zijn er macht en zijn geweld. En de verklaring der grootheid van Mordechai, de werken de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Hieruit blijkt nu dit, dat de schrijver van het boek Esther dus voor zijn verhaal geput heeft uit de kronieken van dat machtige Medische Perzische Rijk. En in die kronieken is niet alleen opgetekend de macht en de heerlijkheid van Ahasveros, maar daarin, en dat ziet ge weer, hoe alles ligt onder God voorzienig besteld, in de kronieken, in de rijksarchieven van het Perzische Rijk, is ook opgetekend de verklaring der grootheid van Mordechai, welke de koning groot gemaakt heeft. En zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Zie dat ons dus die grootheid van Ahasveros verteld wordt, heeft ten doel om ons te doen verstaan tot welke glorie, tot welke eer, tot welke macht en tot welke hoogheid die eenvoudige Jood Mordechai, die eens als portier zat in de poort van het paleis de Susan, zo is verhoogd geworden dat hij de tweede werd in dat machtige wereldrijk. Hij de groot vizier, naar wie allen moesten luisteren. Hier zouden we wel kunnen zeggen, en de gedachtenis der rechtvaardigen zal tot zegening zijn. Zie je dat God van den hemel zijn volk ook in dit leven wel eens bijzondere eer schenkt. Dat zelfs de vijanden voor dat volk moeten buigen. En dat zelfs de haters van God en van zijn rijk moeten getuigen. En dat volk is
gelukkig. En dat volk is een gezegend volk. Ja, dan bedenk het toch met me. Het ligt immers onder de schaduw van Gods hand.
En zo is de naam van deze eenvoudige Mordechai opgetekend in de rijksarchieven van dit wereldrijk. Daar is zijn naam eeuwig in verenigd.
Nee, nu zeg ik het niet goed. Dit zeg ik te sterk. Daarin eeuwig verenigd. Want wat is er van die rijksarchieven, van dat machtige Perzische rijk geliefde overgebleven? Het is met de archieven van dat rijk gegaan als met dat rijk zelf. Al die machtige kronieken, de archieven van dat Perzische rijk, ze zijn teloren gegaan. En ook de naam van Mordechai zou weggestorven zijn. Als, en daar ziet u weer Gods voorzienig bestel. Als God het niet zo bestuurd had, dat die schrijver van het boek Esther geput had uit die kronieken en het verhaal van Mordechai en Esther in het Bijbelboek niet had opgetekend. Maar alle namen dan ook in de kronieken van dat Perzische Rijk opgetekend, ze zijn vergaan. Maar Mordechai's naam niet. Zijn naam is overgenomen uit die archieven. En de Bijbelschrijver heeft zijn naam opgetekend in het Bijbelboek. En van dat woord God geldt het. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Reeds heeft de profeet van de oude dag het getuigd. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze God bestaat in der eeuwigheid. We behoeven er ons dan ook niet over te verwonderen dat die Perzische kronieken zijn verloren gegaan. Want immers, ook dat machtige rijk zelf is als een krijtstreep op het zwarte bord uitgewist, weggevaagd. En bij het licht van Gods woord was het ook te voorzien. Denk toch eens net mij aan de profetie, geliefden, aan die machtige profetie in de droom van Nebukadnezar. God liet die Nebukadnezar dromen. En daar zag hij dat machtige, geweldige beeld. Een beeld dat had een gouden hoofd. Straks komt Daniël het, verlicht door de Heilige Geest en door God zelf onderwezen, het aan Nebukadnezar vertellen wat God bedoelde met die droom. Met dat beeld dat hij in die droom te zien kreeg. Dat gouden hoofd is afgeslagen. Babel, dit wereldrijk is ten onder gegaan. Toen kwam het tweede, de zilveren worst. Dat was het rijk der Meden en der Perzen, waarover dus deze Ahasveros geregeerd heeft. Maar ook dat rijk is ten onder gegaan. En deze Ahasveros zelf, de vorst, verloor in 465 voor Christus door moordenaarshand het leven. Hij is tenslotte door de moordenaar Actabazus omgebracht. En ook dat rijk der Perzen is ondergegaan. Denk dan met mij aan
De koperen buik en dijen van dat beeld. Dat was het machtige wereldrijk van Griekenland onder Alexander de Groot. Dan krijgen we de ijzeren benen. Dat was het machtige Romeinse wereldrijk. En al die rijken, ze zijn vergaan. Want ze hadden geen grondslag, geliefden. Immers dat machtige beeld rustte op lemen voeten. Het ging alles onder. En al de eeuwen door gaat de geschiedenis eens na, geliefden. Al de eeuwen door en door alle tijden heen is er door de grootmachten deze wereld gedroomd van een wereldrijk. Van Karel de Vijfde wordt ons verhaald dat hij regeerde over een land waarin de zon niet onderging. Denk eens aan Napoleon, hoe deze trachtige wereldheerschappij in Europa te vestigen. Denk met mij aan de dwaas Hitler, die meende een duizendjarig vrederijk in de wereld te kunnen stichten onder zijn macht en onder zijn glorie. Maar we hebben gezien, geliefde, heel de wereldhistorie door, er is een ijdel bogen. En nu, nog eenmaal, en we hebben het u al meer gezegd in deze bijbelezingen, het begin ervan zien we nu, en daar leven we in. Nog eenmaal zal er een wereldheerser opstaan, de Antichrist, groter dan Aos, Eros en Augustus. Maar ook dat rijk wat nu komt, en Satan die zijn heerschappij op de wereld gaat vestigen. En alweer dat is de machtige troost. En deze hoop zal de kerk staande houden. Als die wereldheerser in dat wereldrijk ook zoekt de kerk Gods ten onder te brengen. Zoals Haman de Agagiet het zocht. In dat Perzische rijk, wat Satan mag betrachten en wat zijn handlangers met hem mogen doen tegenover dat kleine kuddeke, tegenover die kerke God, maar ze ligt en amen, zeggen mijn ziel daarop, want dat kan zulk een hoop geven, ook als je als ouderen wel eens let. Op je kinderen alleen, als dat wereldrijk komt, die God is verbond, dekken ons en ons staat onder de schaduw zijner hand. Want ook als de Antichrist meent te regeren, regeert Koning Jezus, hij is de Heere der Heren. En de koning der koningen, geliefden. Want, kent immers die droom verder. Dat machtige beeld, daar kwam een kleine steen, zonder handen afgehouden, van de berg rollen. En die kleine steen rolde tegen dat machtige beeld. En het werd verworven. En die steen rolde verder. En werd dan groter en groter. En ten slotte besloeg die steen heel waarde, geliefden. Christus was het werd uitgebeeld door deze steen. Christus, hij heeft een naam, boom van alle namen. De koning der koningen en de heren der heren. Wel nu dan, laten de vuisten zich ballen en laten de kelen zich schors schreeuwen. Laat ons zijn banden verkeuren en zijn touwen van ons werpen. maar weet, die in de hemel woont, verlachen, dwars door alle woelingen van de tijd, zal Christus met vaste hand koers zetten met het schip der kerk naar de glorierijke stranden van zijn eeuwig koninkrijk, waarvan het straks schallen zal. De koninkrijken zijn geworden, onze God en Christus. En dan zal dat in zichzelf arme en ellendige volk, maar met genade bedeeld, eeuwig met hem heersen. Welke uitzicht dan? Welk een uitzicht door die kerk die ligt onder de schaduw van Gods hand. En nu weet ik het wel, tranen kunnen dat uitzicht soms zo benevelen. Wolken van beproeving, moeilijkheden en verdrukkingen kunnen dat uitzicht soms zo benauwen. Zonden kunnen dat uitzicht vaak zo verdonken. Maar de middelaars handen van die koning dragen ze door het tranendal der ellende en der beroering heen naar huis toe. Daarom is niets zo zeker dan het zalig geluk dat komen zal voor dat arme volk van God. Dat komen zal voor de bedrukten en de bedroefden. Dat komen zal voor de benauwden en de aangevochtenen. Dat komen zal voor de bekommerden van hart. Dat komen zal voor de van ver staande zielen. Dat komen zal voor de gekrookte rieten en de rokende verlaatrieten. Dat komen zal voor dat volk dat vaak maar zulk een klein geloof heeft. Dat komen zal voor dat volk dat zo vaak bestreden wordt en dat zichzelf al meer uit de hand valt en dat zichzelf al meer kennen leert als arm en ellendig en noodruchtig. Een volk dat nooit verder komen kan dan de benen, wil ons arme zondaren, al onze misdaden en de boosheid die ons altijd aanhangt, toch niet toerekenen om het bloed van Christus willen, maar al dat volk, de zuigelingen en de vaders en moeders in de genade, liggen onder de schaduw van de hand van een drieëne God. En welk rijk ten onder gaat, welk volk bezwijkt, dat rijk staat tot in de eeuwigheid. En dat volk zal tot in eeuwigheid zijn geliefden. Gelukkig die tot dat volk behoren mag. Zullen doden horen de stem des Zoons Gods? Ja, ze zullen die horen en leven. Want de Heere, en daar hebt u nu dat volk. En u kunt u nagaan, ben ik erbij. Dat volk dat onder de schaduw van zijn hand ligt, komt God in de tijd af te snijden van Adam. Van nature wortelt ons leven in Adam. Maar God snijdt ze af door zijn woord en zijn geest in de uren der waarachtige bekering. Hij maakt ze verloren zondaar in zichzelf. Hij ontdekt ze, die koning der koningen en die heren der heren, die gezegende Christus. En hij werkt in hun leven uit. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit, opdat die koning zichzelf in hun harten met zijn dierbare deugden verheerlijke zal geliefden. En hij bewaart ze. En hij beschut ze. En hij zegt, alle instrument dat tegen u bereid wordt zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heeren. En onder de schaduw zijner hand zal hij ze bewaren. In dat rijk van den Antichrist dat nu komt, laten ze besluiten. Zij die het teken van het beest niet dragen, zullen niet kunnen kopen, nog verkopen. Maar volk van God, o Sion, kerk des Heeren, houd moed. Onder de schaduw zijner hand zal hij u bewaren. In donkere tijden en in hongersnood brachten de raven Elia brood. De muil der leven werd gesloten toen ze Daniel inwierpen in de kuil. Het vuur uit de brandende oven kon de vrienden van Daniel niet verderven. Christus was bij zijn volk. Gelukkig dan, wie in de kronieken van het koninkrijk God staat opgetekend. Hoe de koning ze heeft groot gemaakt door ze aan te nemen tot zijn gunsteling. En die staan in die kronieken staan. Die kronieken vergaan niet. Die staan er eeuwig in opgetekend. En nu mag ik het zeggen. De naam van Gods gunsteling is eeuwig vereeuwigd in de kronieken van het koninkrijk van onze God. En in die kronieken staat opgetekend dat dat volk in zichzelf arm en ellendig, zondig en schuldig, is verkoren om Gods gunsteling te zijn. Dat is het allergrootste. Je kunt je niets zaliger en niets heerlijker indenken dan ik ben Gods gunsteling. Ach, als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. We aanbidden het en we zwijgen stil. Gelukkig volk, dat met dat oude bondsvolk, dat oude volk der Joden, zo licht onder de hand des Almachtigen. En die alzo zijn opgetekend in de kronieken van dat eeuwig gezegend koninkrijk, geliefde. Want let er nu eens op hoe die koning ze groot gemaakt heeft, zeide ik, door ze als zijn gunstelingen aan te nemen. Gelijk in de Perzische kronieken vermeld werd dat de vorst op de burg Susan Mordechai verheven had en de eerste gemaakt had onder hem in zijn koninkrijk. Want lezen we hier niet in het boek Esther ten besluite. En de Jood Mordechai was de tweede bij de koning Ahasveros. En groot bij de Joden. En aangenaam bij de menigte zijner broederen. Zoekende het beste voor zijn volk. En sprekende door de welstand van zijn ganse stadgenieten. Wat een schoon getuigenis wordt hier van Mordechai gegeven. De tweede bij de koning in dat machtige rijk. Hij, de groot vizier, De eerste minister. En dan, en let daar nu eens met me op. En dan staat er de Jood. Mordechai. In zijn hoge rang heeft Mordechai zijn geloof niet verloochend. Doch tot het einde toe is hij de Jood gebleven. Jood. Door genade. De Godlover. Wat een weelde. Wat een genade. Een gelovig staatsman was Mordechai. Zoals Jozef het was bij Farao in Egypte. En Daniel aan het hof van Babel. Het klatergoud van wereldse roem kon hij niet verkiezen boven het gedegen goud des geloofs. Hij bleef Jood. Hij bleef de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, dienen en liefhebben, omdat hij rustte onder de schaduw van de hand van die verbond, God geliefde. O wonderlijk en heerlijk, daar staat, daarna is hij groot gemaakt. En daardoor was hij groot bij zijn volk en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaak. Was dat een rijke weldaad geweest, geliefde voor de Joden? Hoe rijk is het, zulk een pleitbezorger aan het hof te hebben? En zo was daar, en zo bleef daar, een nauwe band tussen de minister-president en het Joodse volk. Groot gemaakt, zocht hij het beste voor zijn volk, en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaak. En zo zijn we ons laatste woord in de Bijbellezingen over het boek Esther, niet over Mordechai, maar zij ons laatste woord voor hem die naar het vlees, evenals Mordechai, uit het geslacht der Joden gesproken is, en van wie wij in nog veel rijker en veel heerlijker en veel heerlijker zin mogen getuigen, dat hij aangenaam bij de menigte zijner broederen is, zoekende het goede voor zijn volk en sprekende voor de welstand van zijn ganse zaak bij de menigte zijner broederen. Ja, geliefden, die broederen van Christus is een grote menigte. Het is een schare die niemand tellen kan. Hoe heeft de Heer het zelf gezegd? Zo talrijk als de sterren des hemels en als het zand aan den oever der zee, bij de menigte zijner broederen, geliefde. Ja, want die Christus heeft zich niet geschaamd hem zijn broeders te noemen. Hij is de oudste broeder van dat volk, want in de besluiten God was een tweeling, Christus en zijn kerk. En daarom is die Christus op het allernauwst aan zijn volk verbonden. En hij draagt ze op zijn hart. Hij kent ze bij naam. En hij vergeet er niet één. Zoekende het goede voor zijn volk. Daarom is deze Christus en de hemel nedergedaald. Is de vloek en de schuld van dat volk op zich genomen. Is ermee afgedaald tot in den dood. Om voor de menigte zijner broederen het leven en de onverderfelijkheid te verwerven. En sprekende voor de welstand van zijn ganse zaad. Ja, want hij spreekt voor de welstand van zijn volk. Daar in de hemel der hemelen. Voor het aangezicht zijns vaders. Daar is hij de grote voorbidder. Indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de vader. Namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij draagt ze met al hun noden in zijn voorbeden. En hij bewerkt ze met zijn duur verworven geest. O zalig, onder de schaduw van Gods hand liggend, een voorspreker te hebben in de hemel. In wiens doorboorde handen de kerk vast ligt. Welaan dan, Luther zong het, en het is waarachtig. Delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin, we gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Rust niet, geliefde, voor gedoorde genade en onderdaan van die koning mag zijn. En uw ziel, het mag getuigen, ik lig toch onder de schaduw van zijn hand. Amen. Dan zal God zelf bevestigen en schragen. We zingen het derde en vierde vers uit Psalm 87. Naam uw goedheid, ootmoedig dank zeggen, en dat we ook in dit avontuur
nog in stille rust mochten samen zijn, overdenkende het laatste gedeelte van wat gij door uw Heilige Geest hebt laten optekenen in het boek Esther, in uw woord. Heb ootmoedig dank dat we dit boek in het midden van dit volk mochten behandelen en overdenken. Nu bidden wij u, Heere, wil al wat van de mens was, al wat zondig was, genadiglijk verzoenen. Wat u behagen kon, Heere, achtervolgt het eens met uw zegen. We hebben gehoord hoe gelukkig dat volk is, dat ligt onder de schaduw uw hand. En al mag dan de duivel en de hele wereld zich tegen dat volk stellen. Dat volk, gegraveerd in uw handpalmen, rustend onder de schaduw uw vleugelen, naar uw vrijmachtige, soevereine, verkiezende liefde. Dat volk kan toch niet vergaan. Trouwe God, die het alles zo wonderlijk geleid hebt, in vroeger eeuwen, in dat leven van uw volk, in dat leven van Esther en Mordechai, gij leidt vandaag nog het leven van uw kerk, het leven van het hart, dat u God, dat u, o God, mag vrezen. Wij smeken u, geef ons die genade, dat we het ook telkens weer mogen beoefenen, lot en leven in uw hand te leggen, hopende op uw eeuwige barmhartigheden en goedertierenheden. Om Jezus wil. Amen. Zesde vers, het psalm 84, is onze slotzang. Biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.